Gemeente, het schriftgedeelte waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, dat kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte, Matteüs 8, en daarvan naderde versen 2, 3 en 4. We noemden u Matteüs 8, de versen 2, 3 en 4, deze woorden. En zie, een melaatse kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus de hand uitstrekkende heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem: Zie, dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon uzelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis, tot zover. Deze woorden die spreken ons van een melaatse door Jezus gereinigd. En we willen letten op een vijftal korte gedachten. Ten eerste willen we letten op een ernstige kwaal. In de tweede gedachte stilstaan bij het komen tot Jezus. In de derde gedachte letten op een gestelde vraag. Ten vierde, een verheerlijkt wonder. En in de vijfde gedachte te letten op een noodzakelijk offer. We noemden u dus een melaatse door Christus, door Jezus gereinigd. En we noemden vijf gedachten. Ten eerste een ernstige kwaal. Ten tweede het komen tot Jezus. Ten derde een gestelde vraag. Ten vierde het verheerlijkte wonder en in de vijfde gedachte te letten op het noodzakelijke offer. We kennen allemaal de geschiedenis van Naaman. En dat was de opperbevelhebber van het Syrische Rijk. En door hem, lezen we in die geschiedenis, had de Heere de Syriërs verlossing geschonken. Nou, dan kun je het je voorstellen. Dat was de rechterhand van de koning. En die man die stond in hoog aanzien bij het hele volk. De opperbevelhebber, nou die man die had capaciteiten. Door hem verlossing gekregen als een aanvoerder in de strijd. Doch melaats. Ja, dan stort je wereld ineen. Doch melaats. Een ziekte die begint heel sluipend, heel sluimerend. Maar als die ziekte doorzet, dan eindigt het in de dood. Zo iemand ging dus met die kwaal de dood tegemoet. Een verschrikkelijke ziekte. Ja, we zeiden het al. Hij begint sluimerend zomaar ergens een plekje of een vlekje. En dan met de twijfel. Zou het toch geen melaatsheid zijn? En dan op een ogenblik, dan blijkt het de melaatsheid te zijn. En als die kwaal dan doorbreekt en doorzet, dan heeft dat verschrikkelijke gevolgen. Het lichaam vol met zweren. Op een ogenblik verminkte ledematen, vingers die half afgestompt zijn. Voeten die door de ziekte zijn aangetast. De oren die als het ware worden verteerd door de kwaal. Wat een verschrikkelijke aanblik moet dat zijn geweest als je zo iemand tegen zou komen. Niet om aan te zien. Besmettelijk. En daarom. Ja, daarom moest zo iemand bij de wet van Mozes, nee dat had geen mens bedacht, maar dat had de Heere aan Mozes geboden. Dat is opgenomen in de wetten van het volk. Zo iemand die moest uit de gemeenschap worden uitgestoten. Er ging een stank, een walg van zo iemand uit. En vanwege het onreine en vanwege het besmettelijke mocht zo iemand in de gemeenschap waarin hij leefde niet langer verblijven. Nou, dan moet je je voorstellen. Dan ben je een man van je vrouw. En dan ben je vader van een gezin. Dan ben je kostwinner. En dan word je buiten de stad gezet. En als 's nachts de poort dicht ging, dan was je plaats buiten de poort. Verstoten vanuit het burgerlijke leven. Niemand wilde en niemand mocht met zo'n melaatse leven. En als men hem in de verte zo een aanzag komen, dan moest die melaatse roepen, ook al van verre, onrein, 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 zodat de tegenligger in de gelegenheid was om met een boog om hem heen te lopen. Hoe kwam zo iemand aan het eten? Nou ja, wat hij in het veld vond, dat was zijn voedsel. Of, nou ja, werd in het gunstigste geval door zijn familie buiten de stad het eten aangereikt. Van een afstand. Dus, als een dier gevoederd. In de tempel. Je zou vandaag zeggen de kerk. Ja, verboden terrein. Daar mocht zo iemand niet komen. Verboden terrein, dus verstoken van de instellingen Gods. Niet in de gelegenheid om zijn offers te gaan brengen. geen plaats onder de bediening, onder de prediking der verzoening. Welk woord zou u hier nou onder kunnen schrijven? Ellende. Eén en al ellende. En ziet, ja, zo begint onze tekst. En ziet een melaatse. O, wat een bittere gevolgen van de zonde. En misschien heeft u het al begrepen. Maar met deze melaatse, die hier nu wordt voorgesteld, in zijn kwaal, wordt nu uw en mijn bestaan van nature getekend zoals ik tegenover God sta. Met de greep naar de macht. Ja, dat heeft de mens gedaan, hè? Ja, Adam. Daar ben ik niet schuldig aan. Jawel. Want als de Heere mij in het paradijs gesteld zou hebben, had ik het ook gedaan. En dan zijn er misschien wel mensen die zeggen vanavond nee. Nee, als ik in Adams plaats was geweest, als ik in Adams plaats had gestaan, dan had ik mijn hand naar die appel niet uitgestoken of naar die peer, naar die vrucht, om ervan te eten. Ik zou het nooit hebben gedaan. Ja. Weet je hoe lang een mens dat vol kan houden? Totdat God hem bekeert. Want als de Heer je bekeert, dan ga je leren Adam voor God te worden. Dan word je in de breuk geleid. Dan ga je niet meer afwijzen naar Adam. Dan ga je jezelf aanwijzen. Dus, ook ik heb die vuist omhoog gestoken. Ook ik heb naar de macht gegrepen. En zo zijn wij, evenals deze melaatse die ons hier getekend wordt, zo zijn wij als het ware levende doden geworden. En de Heere die zegt bij monden van de profeet Jesaja in het eerste hoofdstuk: wonden en striemen en etterbuilen, die niet uitgedrukt nog verbonden zijn, en geen derzelve is met olie verzacht. Over wie heeft de Heere het? Over u en over mij. Uit de gemeenschap, deze man werd uit de gemeenschap gestoten. Uit de gemeenschap met een goeddoend God, gestoten. Mijn beeld uit het paradijs gezet. O, wat een gevolgen, wat een schrikkelijke gevolgen van de zonde zijn u en ik vandaag onderworpen. We gaan net als deze man die ons hier wordt voorgesteld in de geschiedenis. Wij gaan net als deze man van nature onze eeuwige dood tegemoet. Tenzij. Ja, wat bedoelt u? Ja, tenzij wij door de geest Gods wederom geboren worden. Is alles dan opgelost? Als de Heere u nu vanavond zou bekeren, dan mag de vraag toch zijn. Dat moet de vraag toch zijn. Zo zijn we toch naar de kerk gekomen. Of dat de Heere zijn woord wil gebruiken vanavond. Of dat u als u onbekeerd bent, vanavond bekeerd mocht worden. Als de Heere u nu vanavond bekeert, zou het dan allemaal opgelost zijn? Nee, dan moet het nog opgelost worden. Want dan pas ga ik inleven dat ik een kwaal heb. Dan pas ga ik inleven dat ik met die kwaal die ik heb de dood tegemoet ga. Nee, dan is het geen griepje, dan is het geen gebroken been. Maar dan ga ik inleven dat ik vanwege mijn eigen schuld, vanwege mijn eigen zonde uitgestoten ben uit Gods gemeenschap. En dan ga ik inleven, dan ga ik zien, dat laat de Heere zien, dat Hij nu mijn leven lang tot op de dag van vandaag een goeddoend God voor mij is geweest. En dat Hij zo'n eindeloos geduld met mij heeft gehad. En wat een wonder. Dat Hij tot op dit ogenblik de uitgietingen van zijn toren heeft ingehouden. En dan ga ik mijn smart inleven, dat ik mijn hele leven lang tegen Hem heb gezondigd. Hoe is dat in mijn en in uw leven? Hebben we dat alles gezien? Dan ga ik inleven en dat met schuld en met smart, dat ik mezelf door middel van mijn zonde stinkende heb gemaakt voor zijn aangezicht. Hoe begint de tekst? En ziet een melaatse. Ja, we hebben zojuist gezegd, het begint met zo'n klein plekje. Klein vlekje, zomaar. En dan hoopt zo iemand dat het wegtrekt. Al is er misschien vanaf datzelfde ogenblik, als dat plekje wordt geconstateerd, misschien wel in datzelfde ogenblik de bange vrees dat het de melaatsheid zou kunnen zijn. Maar dan hoopt men dat het wegtrekt. Dan hoopt men dat het beter wordt en je gaat er met alle huismiddeltjes, ja dat zal die man gedaan hebben, dat kun je zeker geloven, met alle huismiddeltjes die er in die tijd te koop waren, er alles aan doen om de kwaal te bestrijden. Ja, de plekken en de vlekken met klederen bedekken. Dat gaat zo iemand zeker doen, want die wil niet laten zien dat hij die kwaal heeft. Nee, de plekken en de vlekken met klederen bedekken. Ja, en wat moet je dan in gaan leven? Dan bedoel ik dat geestelijk. Als je je geestelijke melaatsheid aan de weet komt, wat moet je dan in gaan leven? Wel dat men opknappers kleedt, waarmee ik die geestelijke melaatsheid wil gaan bedekken. Dat dat te klein is. En dat al die huismiddelen die ik heb aangewend, dat die niet helpen. Die verzachten de pijn niet eens. Laat staan dat ze de kwaal wegnemen. Ja, dat denkt zo'n mens wel. Want die gaat dit doen wat hij nog nooit heeft gedaan. En die gaat dat laten wat hij wel altijd heeft gedaan. Waarvan hij gezien heeft of zij gezien heeft. Dat het zonde is geweest tegen God. Dus dat ga ik nalaten. Ik ga mijn zonde laten. En alles wat ik altijd heb nagelaten. Ja, zondig nalaten. Dat ga ik dan betrachten. En zo ga ik proberen mijn geestelijke melaatsheid te genezen. Maar ik moet in gaan leven dat die kwaal steeds verder doorbreekt. Er is geen middel bij mij vandaan tegen die geestelijke melaatsheid. En ten laatste wordt het verloren. Verloren, daar ligt zo'n ziel voor God. Verloren, en dat om eigen schuld. Om eigen schuld, ja. Nee, dat gaat die ziel niet uitroepen op de straten van Ascalon. Ja, dat gaat die ziel wel uitroepen, verloren om eigen schuld. Maar dat wordt uitgeroepen in de eenzaamheid, wanneer die ziel daar ligt in al zijn ongeluk aan de voeten van een heilig God. Verloren, Heere, en dat om eigen schuld. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd en ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Hoe kom je daar voor God te liggen dan? Wel in je strafwaarde. Hoe kom je daar voor God te liggen? Wel in je helwaarde. Maar weet je wat dan zo'n wonder wordt? Wel, naar zo één gaat Jezus omzien. Nee, het was niet toevallig dat Jezus op dat ogenblik van de berg afkwam. En die man daar ook in de buurt was. Van de berg? Welke berg? Ja, de berg waar hij de rede, de bergrede op heeft uitgesproken. En die we kunnen vinden in de hoofdstukken 5 tot en met 7 van hetzelfde Matthäus-evangelie. Want het staat toch in het eerste vers, toen hij nu van den berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. Dus hij is van de berg afgeklommen. En op die berg, daar aan die voet van die berg, terwijl hij wat hoger zat, heeft hij zijn bergrede uitgesproken. En daar, ja, en zie, een melaatse kwam en aanbad hem. Nee, niet toevallig dat die man daar ook was. Nee, goddelijke raadsbepaling, want dat ogenblik, dat ogenblik van dat welbehagen, dat is nu aangebroken. Dat ogenblik van dat welbehagen vanuit de eeuwigheid, dat krijgt nu zijn gestalte in het leven van deze man in de volheid van de tijd. Jezus gaat zo een opzoeken. En dat doet hij met de verborgen trekking van zijn liefde. En omdat Jezus met die verborgen trekking gaat trekken, komt die man naar Jezus toe. De tweede gedachte, die hebben we immers genoemd, zijn komen tot Jezus. Zijn hart wordt gaande gemaakt. We hebben zojuist uitgelegd, die man die mocht in de scharen, die mocht in de gemeenschap met anderen zich niet bevinden. Dat was hem bij de wet van Mozes verboden. Maar hij is wel toehoorder geweest. Hoe kan dat dan? Wel, die man die heeft zich ergens bedekt opgesteld. Misschien wel net als Nathanael onder de vijgenboom. Die heeft zich bedekt opgesteld en hij heeft alles gehoord. Wat die hele schare ook gehoord heeft. Hij heeft alles gehoord wat uit de mond van Jezus is uitgegaan. In die hoofdstukken 5 tot en met 7. Hij heeft alles gehoord. Niet alleen met zijn oor. Maar hij heeft het ook ter harte mogen nemen. Want daar in dat verborgene, waar de man zich bedekt en verdekt had opgesteld, heeft dat woord zijn kracht gedaan in zijn ziel. En daaronder het luisteren van de prediking van Jezus, heeft hij zoveel dierbaarheid en heerlijkheid in Jezus gezien. En daar is Jezus voor hem, in zijn omstandigheden, in de diepte van zijn ellende, onmisbaar geworden. Daar heeft hij ingeleefd. Er is nog maar één mogelijkheid om van deze dodelijke kwaal genezen te worden. En dat is Jezus. Zou de kwaal al ernstig zijn geweest? In deze omstandigheden hier? Ja. Hoe weet u dat? Nou, als Lucas deze geschiedenis beschrijft, en die was medicijnmeester, dan zegt hij over deze man: vol melaatsheid. Dus de ziekte was inmiddels doorgebroken tot de ergste graad. Dus wat had deze man voor ogen? Ja, de dood. Deze man had de dood voor ogen. En zo is het onder de prediking van Jezus voor hem geworden één van twee. Of het is Jezus, of het is sterven. Eén van twee. En dan moet je alles tegen hebben. Want die man die had alles tegen. Onder de scharen, hebben we zojuist gezegd, mocht hij zich niet begeven. Nou, hij rekende maar op dat de duivel hem ook aangeklaagd heeft. Onrein, je moet roepen. Onrein, onrein. Ja, maar als ik dat roep, dan gaat Jezus ook met een boog om mij heen. Onrein, onrein. Alles had die man tegen. Hij had de wet tegen. Als hij zich onder de schare zou begeven, dan was hij strafwaardig. Nou, geloof maar dat de duivel het hem ingefluisterd heeft. Zo een, zoals jij. Nee, die wijst Jezus af. Daar kun je zeker van zijn. Misschien kent u die bestrijders ook wel, volk. De duivel die probeert altijd overal de vinger achter te krijgen en twijfel te zaaien, nietwaar? Waarom? Wel om te voorkomen dat er iemand is die tot Jezus gaat komen. Ja, en toch gaat iemand tot Jezus komen. En u weet nog waarom, hè, en waardoor. Door de trekkende liefde van Jezus. Ja, maar je bent onrein, je bent vuil, je bent walgelijk, je bent goddeloos, je bent oordeelwaardig. Ja, en toch die trek, want het is of Jezus of het is sterven. En daarom zal ik gaan. Oh, je ziet hier als het ware de geschiedenis van Esther oplichten uit het Oude Testament, hè? We weten allemaal de geschiedenis. Wat die boze Haman van plan was. Op 13 december dan zou het hele Joodse volk in al die 127 landschappen. Je zou bijna zeggen in heel de toenmaals bekende wereld. In al die 127 landschappen. Op 13 december. Zou dat hele volk van de Joden worden uitgeroeid. Esther, je moet naar de koning gaan. Ja, maar ik ben in deze 30 dagen, dus in de achterliggende maand, ben ik niet tot de koning geroepen. En als ik ongeroepen ga en het valt niet goed, dan kost me dat mijn leven. Ja, maar meen nou niet dat jij daar aan dat koninklijke hof als koningin als enigste zult overleven als wij allemaal zullen worden omgebracht. Nee, Esther, ook jouw leven is in gevaar. En we kennen de geschiedenis, hoe het gegaan is. In zelfverloochening. Heeft ze gezegd, ik zal tot de koning ingaan. Terwijl ik niet naar de wet is, als ik naar die koning ga, als ik naar die troonzaal inga, zonder dat ik geroepen ben, dan handel ik tegen de wet. Nou, deze man, hij handelde tegen de wet. En Esther is als een veroordeelde die troonzaal van die koning ingegaan. Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Ik heb niets meer te verliezen. Ik kan het alleen nog maar winnen. O, door die verborgen trekking, hè, tot Jezus komen. Het alleen maar bij Jezus zoeken. Meer blijft er voor zo een niet over. En wat zeg je daar dan eigenlijk mee? Wat heeft die man daar nou eigenlijk mee gezegd? Hij mocht naar Jezus niet komen vanwege de wet van Mozes. En toch is hij uit dat struikgewas naar voren gekomen en hij is naar Jezus gegaan. Wat heeft hij daar eigenlijk met die daad van dat komen naar Jezus gezegd? Wel, hij heeft daarmee gezegd, hij heeft daarmee betuigd dat hij midden in de dood lag. En als je dan midden in de dood ligt en je komt naar Jezus, je wordt naar Jezus getrokken, dan kan het nooit meer tegenvallen. Dan kan het alleen nog maar meevallen. En daar heeft die man zijn nood aan de Heere uitgeklaagd. Zijn doodsnood. Nee, dat is geen lang verhaal van woorden geweest. Het is ten diepste niet anders geweest als een noodkreet. En in de derde gedachte hebben we het genoemd een gestelde vraag. Want als we de tekst op de voet gaan volgen, dan staat er: en hij aanbad hem. Aanbidden. Ja, dat is meer dan elke morgen mijn verlanglijstje opnoemen. Heeft u dat ook? Een verlanglijstje. Elke morgen. Is dat niet goed dan? Jawel, niet nalaten. Maar ligt mijn hart erin? En is hetgene waar ik om vraag, nou om de eer van God? Is het me om de eer van God te doen in hetgene waar ik om vraag? En soms zo gedachteloos, hè? Nee, dan is er geen nood hoor. Als je verlanglijstje elke morgen, elke avond gedachteloos opzegt, dan is er geen sprake van nood en dan is er ook geen sprake van aanbidden. Hier staat: en hij aanbad hem. Dat is veel meer dan mijn verlangens zomaar opnoemen. Wat is dat dan? Wat houdt dat nou in? Dat woord aanbidden. Wel, aanbidden is in de eerste plaats buigen onder God. Dan is God zo hoog. Dan is hij zo heerlijk. Dan is hij zo majesteitelijk. O, daar zink ik onderweg. Aanbidden. En dan tegelijkertijd in de beleving van mijn totale onwaarde. Ja, reken er maar op. Die man die heeft het besef omgedragen op dat ogenblik dat hij onder de wet lag. Als een uitgestotene, als een veroordeelde. Oh, die man die hoefde maar één blik op een van zijn twee handen te werpen en hij wist het. Hij wist het, dat hij een uitgestotene, dat hij een veroordeelde was. Die man die hoefde maar één blik op één van zijn twee handen te werpen en hij wist het. Dan schrompelden zijn verdienstelijkheden als sneeuw voor de zon weg voor het aangezicht van God. Dan heb je geen recht meer over. Nou, daar is die man voor ingewonnen. Dat houdt dat woordje aanbidden in. Daar is die man voor ingewonnen. Als God hem daar zou laten liggen in de verlorenheid van zijn melaatsheid, dan was het op dat ogenblik de Heere die is recht in al zijn weg en werk. Hebben wij dat plaatsje ook alles ingenomen? O, de kerk die weet ervan, hè? Als de Heer ze daar gaat brengen, aan Gods voeten, alle waardigheid verliezend, en als een verloren zondaar hel en strafwaardig aan de voeten Gods, dat is een zoet plaatsje. Waarom? Wel, dat wordt met God eens, hoe dat het ook gaan zal. Hoe dat het ook gaan zou, dan word je het met God eens. Dan moet en dan mag en dan wil die mens er geheel tussenuit vallen. Kijk, dat is het ogenblik dat die mens nou alles aan zijn kant kan en wil verliezen. Dat is het ogenblik dat ik ga willen wat God nu wil. Dat staat dan bovenaan. Gods wil. Hoor maar. Heere, indien gij wilt. Hij laat God vrij. Maar hij laat God niet los. Dat is een wonderlijke geloofsoefening. God vrij te laten, midden in de grote nood, met de dood voor ogen. En dan God vrij te laten. En aan de andere kant, God niet los te kunnen laten. Heere, indien gij wilt, dat is vrij laten. En niet loslaten, gij kunt mij reinigen. Weet u wat deze man doet? Die laat een blijk van Gods almacht afhangen van Gods soevereine vrijmacht. Hebben wij al eens één keer in ons leven zo mogen bidden? Heere, alleen als u het wil. Alleen als u het wil. En dan noemen we op wat onze wens is, wat onze bede is, wat ons verzoek is, net als bij Esther. Maar alleen als u het wil, doe het dan. Ja, maar als de Heer het nou niet wil, dan is het in dat ogenblik, in die zielsgestalte, dan is het goed. En dan vraagt u misschien, laat de Heere daar zo een liggen? Nee. Nee, als je zo aan die voeten van God, als je zo aan de voeten van Christus terechtkomt, dan laat hij je niet liggen. Was het al een wonder dat die man God vrij kon laten, zonder dat hij God los kon laten? Maar dat nou de wil van God stond boven zijn wil, dat was al een wonder. Maar dan gaat de Heer in nog een volgend wonder werken. Want zo een die wordt opgeraapt, zo een wordt geholpen, zo een wordt gered, zo een wordt genezen. En u proeft het al, dan komen we bij die vierde gedachte terecht, die we genoemd hebben een verheerlijkt wonder. Zullen we eerst gaan zingen? Van de 30e psalm, de versen 2 en 4. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken, ik ben niet in den kuil gezonken. En wat er volgt in het vierde vers, we noemden u te zingen van psalm 30, de versen 2 en 4. Een verheerlijkt wonder. Want we lezen in het derde vers. En Jezus de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende, ik wil, word gereinigd. O Jezus heeft zijn hand uitgestrekt. Nee, dat is geen slaande hand geweest. Dat is geen afwerende hand geweest van man, hou eens afstand. Nee, dat is een hand geweest die uitgestrekt is geworden en die hem heeft aangeraakt. En in die aanraking komt nu openbaar wat Jezus, komt nu openbaar wat Gods wil was. De man had al gevraagd. Indien gij wilt. Heren, het hangt niet van uw macht, het hangt niet van uw almacht af. Maar het hangt van uw vrijmacht af. Het hangt ervan af of dat u het wil, want ik twijfel er niet aan dat u het kunt. Jezus de hand uitstrekkende heeft hem aangeraakt, zeggende, ik wil. Kijk, daar komt de wil van God. Daar komt de wil van Jezus openbaar. Ik wil, word gereinigd. En weet u wat die man daar ontmoet? Een gewillige geneesheer. Een gewillige geneesheer. O Christus gewilligheid, hè? Als hij zich gaat openbaren als medicijnmeester. Als hij zich aan een geestelijk meelaatsen gaat openbaren als geneesheer. Wat wordt dan die gewilligheid van Christus, die ziel een wonder? Waarom dan? Wel omdat ik altijd zo onwillig ben geweest, mijn hele leven lang, ja zelfs na ontvangen genade. Na ontvangen genade? Ja, want ook dan moet ik belijden. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gedaante, noch heerlijkheid, dat we hem zouden begeerd hebben. Waarom niet? Wel omdat ik dacht dat ik in de weg van de eigen middelen en van opknappen wel met God verzoend kon worden. Daarom heb ik Christus veracht. Daarom heb ik zijn bloed, het enige geneesmiddel, veracht. En dan mag die ziel, terwijl hij of zij zichzelf als een onwillige aan de weet moest komen, dan mag die ziel zich verwonderen over een gewillige Christus, over een gewillige zaligmaker, over een gewillige medicijnmeester. Ja, ik wilde wel genezen worden, maar ik zocht die genezing buiten hem. Maar ik vond die genezing niet buiten hem. Nee, de kwaal werd erger. En dan plotseling, daar, als een uitgewerkte zondaar, hel en strafwaardig, klinkt het woord. Ik wil. Ja, dan wordt het waar. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. Daar spreekt hij niet alleen woorden, maar daar spreekt hij ook daden. Ik wil, word gereinigd, en dan staat het erbij. En terstond werd hij van zijn meelaatsheid gereinigd. Nee, het is niet zo dat de Heer gezegd heeft, ik wil, word gereinigd. En dat de man misschien nog wel een week of 3, 4 heeft moeten wachten totdat al die vlekken en die plekken weg waren. Nee, in datzelfde ogenblik. We hadden het over Naaman, weet u het nog? die kreeg de opdracht om zichzelf 7 maal in dat water van de Jordaan te gaan wassen. Nou, het had niet zoveel gescheeld of hij was onverrichte zaken. Met een aanklevende en een inklevende meelaatsheid weer teruggekeerd naar Syrië. Want dat Jordaanwater, hè? Nee. Nee, dat middel wat de Heere voorschreef, dat was veel te gering. Moet ik mezelf nou weer in zo'n sloot wassen? Je kunt de bodem nog niet eens zien. En toen hij het gedaan heeft, wat lezen we ervan? Dat zijn vlees weer terugkeerde, gelijk het vlees van een kleine jongen. Nou, dat is hier ook gebeurd. Nee, niet over een periode van 3 weken of 2 maanden, maar terstond. Terstond werd hij van zijn meelaatsheid gereinigd. Weet je wat die man ervaren heeft? Dat er kracht van Jezus is uitgegaan. Kracht. Genezende kracht. Alles wat aangetast was, alles wat ook verminkt was, is weer gezond geworden. O, proeft u wat een heerlijk beeld deze man in zijn genezing nu is van Christus bruidskerk. Hun kwaal, hun onreinheid, hun walgelijkheid door Christus weggenomen. Proeft u, dan wordt de profetie van Jesaja daadwerkelijk in mijn persoonlijke leven ook vervuld. Waarlijk, hij, dat is diezelfde Jezus waar het hier nu over gaat. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Overgenomen. En onze smarten heeft hij gedragen. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt. S'mans onreinheid overgenomen. De straf op de zonde overgenomen. Plaats bekledend. En dat plaatsbekledende werk, dat toont Christus nu ook aan zijn Vader. Als God de Heilige Geest een zondaar met God in het gericht gaat betrekken, en die zondaar gaat menen dat God met hem af gaat rekenen en dat rechtvaardig. En die ziel dan mag gaan ervaren dat het Christus is die de beide doorboorde middelaarshanden aan zijn Vader, de rechtvaardige rechter, laat zien. En het dan Christus is die zegt, als hij tussentreedt tussen die rechtvaardige rechter en die walgelijke zondaar, ik wil, Vader, dat deze gereinigd wordt. En hij heeft grond waarop hij kan eisen. Zijn volkomen gerechtigheid, zijn volkomen genoegdoening, zijn volkomen heiligheid, als de grond waarop hij pleit. Wat een wonder was dan in die goddelijke rechtspraak, die beide doorboorde middelaarshanden aan God de Vader als rechter wordt getoond. Als het waarmerk van Christus volkomen en verworven genoegdoening. En op grond daarvan schenkt God vergeving, genezing aan zo'n straf- en helwaardige zondaar. Onbevattelijk. Vuil. En nu gewassen. Onbevattelijk, walgelijk. O, men moest met een boog om me heen. Niet waardig dat God mij 1 blik waardig zou keuren. Maar nu aangenaam. Helwaardig, maar dan vrijgesproken van schuld en van straf. Vol melaatsheid, zoals Lucas het heeft uitgedrukt. Vol melaatsheid. Maar dan genezen. Onbevattelijk. Ten dode opgeschreven, maar het leven gekregen. Wat zong die dichter ook alweer? Van die 30e psalm. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. Ge hebt het leven mij geschonken, ja, ik was het kwijt, ik was het verloren, eigen schuld. Gij hebt het leven mij geschonken, ik ben niet in de kuil gezonken. Dat was de vierde gedachte. Dat verheerlijkte wonder. Ja, maar de vijfde gedachte hebben we nog genoemd. Een noodzakelijk offer. We lezen. Zie dat gij dit niemand zegt. Maar ga heen. Toon uzelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft. Hun tot een getuigenis. Dan krijgt de man een opdracht. De Heere die zegt tegen hem, ga zonder uitstel naar de priester. En laat die priester u rein verklaren. Ja, dat is dezelfde priester die die man onrein heeft verklaard. Naar de wet. En u moet diezelfde priester, naar diezelfde wet, deze man rein gaan verklaren, omdat Christus hem genezen, omdat Christus hem gereinigd heeft. En breng daarbij de offers, die daar ook naar de wet van Mozes aan verbonden zijn. Oh, die priester die had deze man, toen die kwaal zich ging openbaren, overeenkomstig de wet, veroordeeld tot uitstoting uit de gemeenschap waarin hij leefde. En die priester die handelde recht. Die priester die handelde naar de wet. En nu moet diezelfde priester wederom recht gaan handelen naar de wet. Die priester die moest hier in dit geval de wet laten zeggen, de man is rein. En dat gaf een verzekering aan deze man. Een verzekering van een reiniging op rechtsgrond. Ja, maar daar hoorde een offer bij. Voordat die priester die man vrij verklaarde en hem weer kon uit laten gaan naar de leefgemeenschap waar die priester hem als het ware had uitgestoten, moest die man een offer brengen. Proeft u, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Nee. Zonder bloedstorting geen vergeving. Zonder bloedstorting geen herstelling. Zonder bloedstorting daar in die nacht van die uittocht. Zonder dat dat bloed aan die deur zat, aan die posten. Oh, zonder dat bloed, dan zou die verderfengel naar binnen komen. Maar dat bloed, hè. Als ik het bloed zie, zal ik bij u lieden voorbij gaan. Dat bloed, dat gaf behoudenis. Er moest hier een offer worden gebracht. En zo kon die man weer in de gemeenschap met de zijnen worden hersteld. Ziet u het beeld? Zonder dat bloed, hè, zonder die bloedstorting van het lam, geen herstelling met God uit wiens gemeenschap wij vanwege de zonde naar de wet zijn uitgestoten. Een offer en een rein verklaring op rechtsgrond. En zo mocht die man weer verenigd worden met degene van wie hij verdreven is geworden. En dan mag de zekerheid van die reiniging geproefd. De zekerheid van die reiniging gesmaakt worden. O, wat een wonder voor die kerk van God. Gewassen in die reine plassen van dat bloed van het lam. Nee, daar hadden ze niet meer op durven hopen. Toen God die zondaar met hem in het gericht ging betrekken, was er geen hoop meer op behoudenis. Zijt ge met mijn doem gediend? Het is goed, Heere, dat heb ik verdiend. Dan hoor je David, uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. Zwart, door de dienstbaarheid van de zonde, maar dan, o, dat wonder, gewassen in die reine plassen van dat dierbare bloed, van dat dierbare bloed. En dan te mogen ervaren wat die dichter van 103 ook heeft gezongen. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. O, al kunnen ze er dan geen woord uitbrengen. Maar dan zingt het hier van binnen in het hart. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten. Van ons de schuld en de zonde weggedaan. Weet u waar ze dan een streep onder kunnen zetten? Onder die ene psalmregel. Het is door u alleen. Dan is er wel een oude knecht van God geweest. Die gezegd heeft. Al moest er als er nou een nagelschrapje van mij bij had gemoeten. Dan was het voor eeuwig kwijt geweest. En het is door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Weet u nog waar we mee begonnen zijn? Ja, met Naaman. Ja. Man van hoog aanzien. Doch melaat. Kijk. Daar is ons leven van nature mee getekend. Mensen van hoog aanzien. Oh, wat staan we hoog met onszelf, hè? Ja. Doch melaat. Dus, u en ik, wij zullen gereinigd moeten worden. Zal het goed komen tussen God en onze ziel, dan zullen we gereinigd moeten worden. En in deze geschiedenis hebben we mogen zien dat we gereinigd kunnen worden. En weet u wat de Heere nou zegt? Wie is slecht? Weet u een antwoord op die vraag? Het zijn maar drie woordjes. Wie is slecht? Weet u een antwoord op die vraag? Een antwoord met twee letters. Een woordje van twee letters. Ik. En wat zegt de Heere erbij? Hij keren zich herwaarts. Ja, hoe dan? Net als deze man. Hem vrij te kunnen laten. Maar hem niet los te kunnen laten. En daar wordt het wonder ervaren. Ik wil, word gereinigd. Amen.